Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken, deel 8. Philpott heeft hem uitgesproken in Bedford op woensdagavond 31 maart 1847. De titel van de preek is Het zaad Israëls in Christus gerechtvaardigd, naar aanleiding van Jesaja 45, vers 24 tot 25. Men zal van mij zeggen, gewisselijk, in den Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Tot zover de tekst. In de schrift zijn overvloedige getuigenissen van de wezenlijke Godheid van de Heer Jezus Christus aanwezig. Sommige getuigenissen worden expliciet onder woorden gebracht, bijvoorbeeld in Johannes 1. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. In Hebreeën 1. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. In 1 Timotheus, en buiten alle twijfel, de verborgenheid door Gods zaligheid is groot, God is geopenbaard in het vlees. In deze teksten hebben wij een expliciete getuigenis van de Heilige Geest over de wezenlijke, eeuwige Godheid van de Heere Jezus Christus. Er zijn echter ook andere getuigenissen in de schrift die eerder impliciet dan expliciet zijn. Alle passages bijvoorbeeld, die spreken over bepaalde handelingen die eigen zijn aan de Godheid en die toeschrijven aan de Heer Jezus Christus, zoals de daad van de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. En de welke alle dingen draagt door het woord zijner kracht. De Heere zei tegen zijn discipelen dat alle dingen in hemel en op aarde aan hem waren toebetrouwd. Ook worden passages in het Oude Testament die over Jehovah spreken, in het Nieuwe Testament aangehaald als passages die verwijzen naar de Heere Jezus Christus. Zo zien wij dat in het verband van onze tekst bepaalde dingen worden gezegd over de Heere, dat is Jehovah, omdat het woord met hoofdletters staat afgedrukt. Over de Heere die in het Nieuwe Testament op Jezus Christus worden toegepast. In het 23e vers van Jesaja staat bijvoorbeeld, ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren, dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong mij zal zweren. Wij zien dat de apostel Paulus dit getuigenis in zijn brief aan de Filippenzen aanhaalt als een getuigenis dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Filippenzen 2, vers 9 tot 11. Wij zien dat de apostel Paulus datzelfde getuigenis ook aanhaalt in de brief aan de Romeinen. Daar staat in hoofdstuk 14, want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Hij doet dit nadat hij in het voorgaande vers gezegd heeft, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Hetzelfde zien wij met betrekking tot de woorden die voor ons liggen. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. De apostel Paulus haalt deze woorden aan in hoofdstuk 1 in de brief aan de Korintiërs en verwijst daarmee naar Jezus Christus. maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heere. Zodoende hebben wij het getuigenis van de geïnspireerde apostel Paulus, dat de woorden die voor ons liggen, van toepassing zijn op de Heere Jezus Christus. Want er staat, men zal van mij zeggen, gewisselijk, in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen, het ganse zaad Israëls. En bij het overwegen van deze verzen zal ik, als de Heere mij daartoe in staat stelt, spreken over ten eerste het plechtige besluit en de plechtige verklaring van Jehovah, dat in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Ten tweede, het resultaat en de vrucht van het plechtige besluit en deze plechtige verklaring van Jehovah. Tot hem zal men komen en zeggen, gewisselijk in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. En ten derde, het lot van degene die tegen Jezus Christus ontstoken zijn, die niet van het zaad Israëls zijn en die daarom niet gerechtvaardigd zijn en zich nooit in hem zullen beroemen. Maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Dus ten eerste het besluit en de verklaring van Jehovah. Ten tweede het resultaat daarvan. En ten derde het lot van degene die daartegenin gaan tegen Jezus Christus ontstoken zijn. Allereerst dan het plechtige besluit en de plechtige verklaring van Jehovah. In den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. De Heere heeft hier duidelijk besloten wie het is en wie alleen die gerechtvaardigd zal worden. Wie het is en wie alleen die zich zal beroemen in de Heere. Hij heeft dit niet aan het toeval overgelaten. Nog aan de wil van de mens, nog aan het vlees. Hij heeft met zijn eigen lippen van onfeilbare waarheid verklaard dat het alleen het zaad Israëls is, dat in de Heere gerechtvaardigd zal worden en zich in zijn naam zal beroemen. Wie moeten wij onder het zaad Israëls verstaan? De apostel die zegt ons, want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, Romeinen 9. Het is niet het belijdende Israël dat de zegen ontvangt. Nee, het zijn degenen die uit het belijdende Israël uitverkoren zijn. De voorwerpen van Gods uitverkiezing, eeuwige liefde en onderscheidmakende gunst. Alleen die worden gerechtvaardigd in de Heere. En die alleen zullen er op Gods tijd en wijze toegebracht worden zich in hem te beroemen. En in hem alleen. Maar hoe komt het dat van het zaad Israëls gezegd wordt dat het alleen wordt gerechtvaardigd in de Heere? Omdat zij nooit kunnen worden gerechtvaardigd door iets in zichzelf. Hoe kan God, die terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien? Hoe kan hij de zonde aanschouwen? En dat kan hij niet. Wat kan God, als het om de rechtvaardigmaking gaat, anders aanvaarden dan wat rein, vlekkeloos en onbesmet is? Omdat de mens een gevallen schepsel is, een verdorven monster van ongerechtigheid, wordt elke gedachte, elke verbeelding, elk woord en elke handeling door en door besmet met ingewortelde en inwonende zonde. Hoe kan de mens met zijn huidige natuur tot Jehovah naderen, toegang tot een gerechtigheid krijgen of hem een gerechtigheid voorleggen, die aan de eis van het oneindige recht voldoet en aanvaardbaar is voor een God van vlekkeloze heiligheid en onberispelijke waarheid? Hoe kan hij Jehova, als de Jehova van Israël, een gerechtigheid voorleggen die God wel behagelijk kan zijn? Want de mens is zo'n verdorven schepsel, zo'n vuile ellendeling, zo volkomen weggezonken in vuil, vleeselijkheid en goddeloosheid, dat er geen gerechtigheid en daarom geen zaligheid kan zijn, tenzij God voorziet in een weg van rechtvaardigmaking, die niet afhankelijk is van het schepsel. God kan de mens volgens zijn heilige wet en rechtvaardige eigenschappen niet redden zonder dat hij rechtvaardig is, zonder dat hij een rechtvaardigheid heeft die wel behagelijk is in zijn heilige en reine ogen. En als God het in zijn oneindige raad niet had behaagd zo'n plan te bedenken, en hij op zijn tijd en wijze niet had uitgevoerd wat hij had bedacht, dat al het zaad Israëls gerechtvaardigd zou worden in de Heere, dan zou er geen zaad zalig zijn geworden. Het gehele menselijke ras had in de vlammen van de eeuwige ondergang moeten omkomen, onder de toren van hem die een verterend vuur is. Maar er is een zaad Israëls, een uitverkoren overblijfsel, een gezegend zaad, geliefd door God en uitverkoren van alle eeuwigheid in de Zoon van zijn liefde. Hij heeft besloten dat al dit zaad in de Heere gerechtvaardigd zal worden, dat zij volmaakt zullen zijn in Jezus, dat zijn gehoorzaamheid de hunne zal zijn en dat er geen gebrek, vlek, rimpel of plekje aan hen gevonden zal worden, omdat zij bekleed zijn met de vlekkeloze gehoorzaamheid van de Godmens. Alleen al de uitdrukking in den Heere vereist enige uitleg. Wij mogen daaruit verschillende dingen opmaken. Ten eerste, het zaad Israëls is eeuwig verenigd met de Heere, de Godmens middelaar. Als u goed oplet, verklaart de tekst dat het zaad Israëls wordt gerechtvaardigd in den Heere, niet door de Heere. Ook al wordt het wel gerechtvaardigd door de Heere, toch staat er in den Heere, zodat onze gedachten omhoog gevoerd en onze ogen gevestigd worden op die eeuwige vereniging, die bestond voordat alle werelden er waren en waardoor de kerk haar positie in de Heer Jezus Christus had. Het is krachtens deze eeuwige vereniging, en het is door deze onveranderlijke positie in hem, dat zij merkt dat zij vrijgesproken en begenadigd is in de geliefde, zoals het woord verklaart, gerechtvaardigd in hem, doordat zijn gehoorzaamheid haar wordt toegerekend. Alles wat hij heeft, wordt haar op soevereine wijze toegerekend en toegeschreven. Net zoals een vrouw in bezit heeft wat van haar man is, als ze in bezit komt van zijn naam en eigendommen, en alles neemt wat hij heeft, zo heeft de kerk door de eeuwige vereniging met haar verbondschoofd alles wat zijn liefhebbende hart kan schenken. Alles wat hij heeft is waarlijk van haar, zoals wij lezen, alles is uwe, doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Maar de woorden in de Heere zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Zij houden ook geloof in de Heere in. Het is door het geloof in Jezus dat wij van alles gerechtvaardigd worden, waarvan wij niet gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes. Het zaad Israëls wordt niet alleen gerechtvaardigd in de Heere krachtens de eeuwige vereniging met hem, maar ook door het geloof in zijn naam. Door te geloven dat hij de waarachtige God en het eeuwige leven is. Door hem te ontvangen als de gave Gods en een levend geloof te hebben dat naar hem uitgaat. Door dat geloof wordt hij omhelst in het hart en de conscientie, en geopenbaard, bekendgemaakt en opgericht in de ziel, als de hoop der heerlijkheid. En dat niet alleen, maar de woorden in de Heere brengen onze gedachten ook tot gemeenschap met hem. De ziel wordt dus niet alleen gerechtvaardigd door de eeuwige vereniging, maar ook door het geloof in zijn naam. Opdat uit dit geloof gemeenschap met hem voortvloeit, de zoete verfrissingen van zijn tegenwoordigheid, het invloeien van zijn eeuwige liefde, de besprenging met zijn verzoenend bloed en de bekendmaking en openbaring van zijn heerlijke, vlekkeloze gerechtigheid. In deze zin wordt al het zaad Israëls gerechtvaardigd in de Heere, krachtens de eeuwige vereniging met hem, krachtens het levend geloof, krachtens de zoete gemeenschap die hieruit voortvloeit in hun hart. Wat een volledig antwoord op alle aanklachten van de wet! Hoe bevrijdt het de zondaar van elke beschuldiging die tegen hem kan worden ingebracht? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Wanneer deze heerlijke waarheid in het hart wordt ontvangen onder de leiding van de Geest van God, geniet de ziel een mate van Christus zoetheid, heerlijkheid en kracht, alsof het voor alles een afdoend antwoord is. Dan, en dan alleen, proeft zij iets van werkelijk geluk, diepgaande genieting en ware vrede. Het is Gods eeuwige voornemen dat het zaad Israëls niet alleen gerechtvaardigd zal worden in de Heere, vrijgesproken zal worden van alle aanklachten en volmaakt zal staan in hem, maar dat zij zich ook zullen beroemen in de Heere. Om zich te beroemen in de Heere is het voor het zaad Israëls absoluut noodzakelijk om op te houden met zich te beroemen in zichzelf. Van nature zijn we allemaal geneigd ons te beroemen in onszelf. Wij beroemen ons maar al te graag door dat vervloekte beginsel van zelfachting en zelfverheffing. Niets anders dan de machtige kracht van God kan een eind maken aan die vervloekte beginselen. Wij zijn geneigd tot deze hoogmoed. Zij wordt sterker en komt tot rijpheid in het hart van de gevallen zondaar. Het is het werk van de geest in de conscientie van de zondaar om verachting uit te storten over alle hoogmoed van de mens, om de diepte van de val zichtbaar te maken, om al zijn verborgen verdorvenheden aan het licht te brengen, om al het kwaad van zijn hart te onthullen en bloot te leggen, om de diepe verdorvenheden van zijn gevallen natuur voor zijn verbaasde ogen om te woelen, opdat hij, met ware vernedering van ziel, gebrokenheid van hart en verslagenheid van geest voor Gods aangezicht, zou leren om van zichzelf te walgen en zich te verfoeien in stof en as, als een monster van ongerechtigheid. Als een mens die door de sterke hand van God in zijn ziel is geleerd zichzelf te verfoeien, van zichzelf te walgen en zichzelf aan te klagen als een van de vuilste ellendelingen die op Gods aarde rondkruipt, dan heeft hij nog nooit geleerd om zich te beroemen in de Heere Jezus Christus. Wanneer de Heere Jezus Christus een gevoel van zijn liefde aan zijn ziel openbaart, voor zijn verbaasde ogen een gezicht op zijn heerlijkheid ontvouwt, en er een mate van zijn liefde en bloed in de ziel wordt ontvangen, wordt hij ertoe gebracht buiten zichzelf te zien, af te zien van alles wat hij heeft, en te zien op de Heere Jezus Christus. Heere, zegt hij, ik durf nooit op iets te vertrouwen of mij daarin te beroemen dan alleen in u. Dit brengt mij tot het tweede deel van ons onderwerp. Aantonen op wat voor manier het zaad Israëls er bevindelijk toe wordt gebracht om in de Heere gerechtvaardigd te worden en zich in hem te beroemen. Het lijkt mij dat hun wordt voorgeschreven op de Heere te betrouwen. Tot hem zal men komen. En wie is deze men? Zijn het geen mensen van het zaad Israëls, wedergeboren mannen en vrouwen, verlost door de Heere, wedergeboren door de Heilige Geest, een Gode levend gemaakt door zijn bijzondere onderwijs in de conscientie? Deze mensen behoren tot het zaad Israëls, Gods eigen gezegende, verloste, wedergeboren huisgezin. Wel nu. De plechtige verklaring en het plechtige besluit van de Heer is tot hem, dat is de Heere Jezus Christus, zal men komen. Het berust niet bij de wil van het schepsel. Het is Gods plechtige besluit, zijn eeuwige verklaring, dat al het zaad Israëls gerechtvaardigd zal worden in de Heere en zich in hem zal beroemen. Het is ook Gods plechtige, onveranderlijke verklaring dat men tot hem zal komen. Het berust daarom niet bij de wil van het schepsel. Het hangt geheel en al af van het soevereine besluit van God zelf. En hoe brengt God dat teweeg? Door een bijzonder genadewerk in het hart. En hoe komen deze mensen? Door het onderwijs, de trekking en de leiding van de gezegende geest van God in hun ziel. En waar vindt de gezegende geest hen? Treft hij hen gewillig om te komen aan? Gewillig om al die dingen te verlaten die mensen van nature lief hebben en die ze aankleven? Nee, het bijzondere werk van God zelf in het hart en de conscientie is vereist om deze plechtige verklaring, tot hem zal men komen, om die teweeg te brengen. Hij brengt het teweeg door ons duidelijk te laten zien dat wij in onszelf verloren zijn. Voordat de mens zich in zichzelf verloren en geruïneerd voelt, zal hij nooit tot Jezus Christus komen. Want hij is de zaligmaker van de verlorenen. Voordat wij ons verloren voelen, is hij voor ons geen zaligmaker. Wanneer wij ons verloren voelen, verbrijzeld door Gods heilige wet, wanneer al onze gerechtigheid is opengelegd als een wegwerpelijk kleed, wanneer wij geen weg ter ontkoming uit die ruisende kuil zien, en het de Heere behaagt ons de persoon van de Heere Jezus Christus bekend te maken, zijn verzoenend bloed, zijn volkomen gehoorzaamheid, zijn rechtvaardigende gerechtigheid en stervende liefde, en deze dingen met enige zoetheid en kracht aan de ziel legt, dan komen wij. En waarom komen wij? Omdat de gezegende geest het willen en het werken naar zijn welbehagen in ons werkt. Onder zijn gezegende onderwijzingen, leidingen en handelingen stelt hij ons in staat om te komen. En in welke hoedanigheid komen wij? Tot hem zal men komen. Onder welke hoedanigheid komen wij? Als mensen die enige goedheid, enige gerechtigheid of heiligheid van zichzelf hebben? Als wij met enige goedheid, heiligheid, vroomheid of godsdienst van onszelf komen, komen wij niet op de juiste manier. En de Heere zal dit niet aannemen, er geen acht op slaan of het uit onze handen aanvaarden. Wij moeten komen zonder gerechtigheid van onszelf, met al onze gerechtigheid voor onze ogen opengelegd en op onze conscientie gelegd als een wegwerpelijk kleed. Wij moeten schuldig komen met de last van schuld op onze conscientie. Schuld die wij niet kunnen wegnemen. Schuld genoeg om onze zielen weg te doen zinken in de hel. Wij moeten komen terwijl wij de last van onze overtredingen voelen. Wij moeten komen terwijl wij voelen dat zij de overhand genomen hebben. Dat onze zonden ontelbaar zijn, als de sterren aan de hemel. Dat zij verzwarende omstandigheden met zich meedragen. En dat niets minder dan Gods genade zulke ellendelingen kan vergeven. Wij moeten komen, ervan overtuigd en met het gevoel dat niets anders in hemel en op aarde onze zielen goed kan doen. Wij moeten komen als Esther, toen zij naar de koning ging. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Ik moet tot hem gaan, ook al sterf ik. Dit is de toestand van degenen die komen. Ze hebben niets om hem voor te stellen. Zij komen en ontvangen uit zijn volheid datgene wat hij naar zijn behagen schenkt. Het volk des Heren komt tot hem, gekweld door duizend twijfels en vrezen, of ze wel door hem zullen worden aangenomen, of zulk een heilige, rechtvaardige en gezegende Jezus een blik van medelijden op hen kan werpen. Ze denken dat ze misschien zouden worden aangenomen als ze beter of heiliger zouden zijn. En als zij hun leven zouden beteren en niet zouden aanbieden dat het waard is om door hem te worden aangenomen. Maar naar hem toe gaan, vol van alles wat hatelijk is in zijn heilige en zuivere ogen, daar lijkt hun natuur van te walgen. toch worden zij gedwongen, uit noodzaak, omdat ze nergens anders naartoe kunnen, omdat ze niemand anders hebben om het van te verwachten. Ze komen tot hem, omdat hij hun enige hoop is, de enige toevlucht voor schuldigen met zondebeladen zielen. Ze komen ook ernstig gekweld tot hem, met het gevoel van de kracht van de zonde die voortdurend in hen werkt. Ze komen terwijl zij een overvloed van ongerechtigheid in hun vleeselijk gemoed voelen, de laagste lusten, de vuilste verdorvenheden. Ze komen aangevallen door Satans godslasteringen die in hun vleeselijk gemoed worden ingestort, met allerlei goddeloze gedachten tegen God en de godzaligheid, met allerlei vuile inblazingen, met hun hart en gemoed bij tijden vol verwarring, met in zichzelf niets dan ellende en beklagenswaardigheid. Toch komen zij, en als ze de Heere behaagt, zo'n gepastheid, zo'n zoetheid, zo'n heilige, heiligende, verheerlijkende en scheppende genade in de Heere Jezus Christus aan hun ogen te openbaren, zien en voelen zij ogenblikkelijk dat al het kromme recht gemaakt wordt, en dat wat hobbelachtig is tot een vallei gemaakt wordt, als hij hen maar aanneemt, hun zielen aanziet en toelacht, als hij maar een zacht woord van bemoediging in hun hart fluistert, zoals: vrees niet, ik heb u lief gehad. Vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne, Jesaja 43 vers 1. Hun harten verheugen zich in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ze komen niet alleen maar gedwongen om te komen, uit noodzaak, niet alleen maar met een zware last van schuld, maar ze komen omdat zij in hem onuitsprekelijke rijkdommen zien. Deze onuitsprekelijke rijkdommen passen precies bij al hun behoeften. Hun ogen worden verlicht door de geest van God. Ze zien in hem onuitsprekelijke schoonheid. Een gepastheid die ze niet kunnen beschrijven, maar die ze toch in elke hoek van hun hart voelen. En deze komen tot hem en voelen dat hij alleen hun zielen geestelijk goed kan doen. Hoe komen zij? Met roepen, kermen en tranen die over hun wangen rollen, met hartverscheurende snikken die uit hun boezem ontsnappen. Ze komen tot hem terwijl zij met hem pleiten op zijn eigen belofte. Ze komen tot hem, 's nachts en overdag, nadat het hem behaagt deze smeekbeden in hun zielen te werken. Ze komen tot hem, terwijl zij hun ogen op hem vestigen en zich bijna uitgeput voelen, van verlangen dat het hem toch zou behagen zijn glimlach aan hun zielen toe te passen, dat het hem toch zou behagen zijn tegenwoordigheid te openbaren. Zijn liefde in hun hart uit te storten en hen te verzekeren dat ze eeuwig de zijne zijn. Welnu, als u merkt dat deze dingen in uw ziel gaande zijn, hebt u een schriftuurlijk getuigenis dat u behoort tot het zaad Israëls, van wie gezegd wordt: in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Het kan zijn dat er hier zijn die niet kunnen geloven dat zij gerechtvaardigd zijn in de Heere. Zij hebben niet de zekerheid des geloofs om te geloven dat hun zonden vergeven zijn, dat zij door het geloof volmaakt zijn in Christus. Ze kunnen zich ook niet in hem beroemen. Welnu, het kan zijn dat er hier een arme ziel is die deze verkwikkende mededelingen van Christus, die de ziel ertoe brengen zich in zijn naam te beroemen, niet heeft ervaren of genoten. Hebben wij met dit ene kenmerk, zij komen tot hem, geen schriftuurlijk bewijs? Zegt de Heere niet dat niemand tot hem komt, tenzij dat de Vader hem trekt? Is dit niet wat Petrus zegt? Tot welken komende als tot de levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar? Dit is het werk van de geest in de conscientie van een zondaar. Geen mens is gekomen, of zal ooit komen, tenzij hij door God wordt getrokken, tenzij hij zeer gewillig wordt gemaakt op de dag van zijn heerkracht. Zegt de Heer Jezus Christus niet: die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En zegt hij niet: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hoe bemoedigend zijn deze beloften, deze nodigingen voor alle armen, met zonde beladen schepselen, die gevoelig worden bemoedigd en genodigd, die soms in staat worden gesteld om tot hem te komen, zich aan zijn voeten te leggen, met hem te worstelen, zijn majesteit te smeken en hun harten voor hem uit te storten, die hem met tranen, zuchten, vurig kermen en hartverscheurend snikken vertellen, dat niets dan zijn liefde hen tevreden kan stellen, en dat niets dan zijn bloed hun conscientie kan zuiveren. Zijn liefde brengt de hemel in hun zielen. Reken er maar op dat dode belijders van de godsdienst er in hun zielen niets op gevoelige wijze van kennen om op deze manier tot de Heere te komen. Het is eigen aan het levend gemaakte huisgezin van God, en het wordt door de kracht van zijn geest in hun harten gewerkt. Het is de vervulling van deze genadige woorden van Gods lippen van onfeilbare waarheid. Tot hem zal men komen. En dan, wanneer zij gekomen zijn, dan behaagde de Heere hen dichterbij te trekken, hun ziel te zegenen met enige ontdekkingen van zijn goedheid, barmhartigheid en liefde. En dan kunnen zij zeggen, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Hier hebben wij drie stappen. Ten eerste, Gods plechtige verklaring, zijn onveranderlijk besluit, want in den Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Dus, ten eerste, Gods plechtige verklaring. Ten tweede, de tweede stap is het resultaat en de vrucht van dat besluit van Gods kant, dat ze tot hem zullen komen. En vervolgens is het de derde stap die daaruit voortvloeit. De taal die zij op hun lippen kunnen nemen, nadat de Heere die in hun harten geeft, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Niemand kan dit zeggen, behalve degene die tot hem komen. Niemand kan dit zeggen, behalve degene in wier harten hij hebt gesproken heeft, aan wier zielen de Heere verschenen is, aan wie hij een openbaring van zijn genade en gunst heeft geschonken. Gewisselijk, zal men zeggen, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Die mens, die de Heere zelf naar zijn behagen zo heeft onderwezen, trekt de Heere. Gewisselijk, het is Gods amen, zijn eeuwige waarheid. Deze mensen, die de Heere zo leidt, trekt en onderwijst, zullen nadat de Heere hen daartoe in staat stelt, in de geest en in de zekerheid des geloofs zeggen, ik ben schuldig, beklagenswaardig, ellendig, gevallen, vuil en goddeloos, en heb alleen in de Heere gerechtigheid en sterkte. Welnu, geen mens zal kunnen zeggen, in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte, voordat hij een volkomen einde heeft zien komen aan zijn eigen ellende, zijn eigen beproevingen, zijn verzoekingen en verbijsteringen. Dan zal een mens moeten wachten, voordat hij kan zeggen, gevoelig kan zeggen, in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Dus, nogmaals, als wij zo verwaand zijn, zulke opgeblazen denkbeelden van onszelf hebben, zulke eigengerechtige fariseeën zijn en zo onwillig zijn om onze eigen veronderstelde goedheid op te geven, reken er dan maar op dat, waar de genade van God in het hart in beoefening is, er in de mens sprake zal zijn van zulke diepe ontdekkingen dat hij van zichzelf zal walgen, dat er sprake zal zijn van zo'n grondig omkeren en op zijn kop zetten, dat hij zal zien wat voor schepsel hij is in de ogen van een heilig God. Voordat hij gevoelig kan zeggen, in den Heer heb ik gerechtigheid en sterkte, moet hij ertoe gebracht worden in te zien, dat al zijn eigen gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed, zodat hij die onder zijn voeten kan vertrappen met een plechtig besluit om alleen op de Heere te zien, in hem te rusten en te zeggen, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Mensen vinden niets gemakkelijker, niets gewoner dan om over het gerechtvaardig zijn in Christus te spreken. Ze gebruiken grootspraak. En ze zeggen dat zij in de Heere deze gerechtigheid hebben. Maar toch, als we naar hun leven kijken en op hun wandel letten, wat wordt er dan weinig gezien van ware droefheid over de zonde? Wat weten ze weinig van de gebrokenheid van hart en de verslagenheid van geest? Wat zien wij in hen weinig, diepe kennis van de verdorvenheden van de natuur. Hoe heel weinig blijkt er van heilig ontzag of zelfs maar de neiging tot godsvrezen. Er is weinig vrucht en erg weinig begeerte om vrucht voort te brengen. Er is duidelijk erg weinig voorzichtigheid in hun levenswandel. Zij leven niet als onder het oog van hem die het hart doorgrondt en de nieren proeft. Waar sprake is van een genadewerk in de ziel, verschijnen deze vruchten van de geest altijd. Het kan zijn dat iemand zegt, in den Heere heb ik gerechtigheid. Hij moet mij echter een betere bewijs geven dan het alleen maar te zeggen. Anders zijn wij niet verplicht die persoon op zijn woord te geloven. Wij kunnen er zeker van zijn dat hij niet gevoelig en bevindelijk kan zeggen, in den Heere heb ik gerechtigheid en sterkte, voordat hij van zijn eigen dunk is afgebracht. Wanneer hij met het oog des geloofs in Jezus een heerlijkheid en schoonheid ziet die hem deelachtig is gemaakt door de hand van een goed en levend geloof, behaagt het de gezegende geest onze ziel in beslag te nemen en enige zoete ontdekkingen van zijn volmaakte gehoorzaamheid in ons hart te brengen. Wij zeggen dan in de taal van het levende geloof, in den Heere heb ik gerechtigheid. Reken er maar op dat wij niets kunnen doen, dat wij in geen andere bron een gerechtigheid kunnen vinden die onze zielen enig goed zal doen. Veronderstel echter eens dat iemand zegt, in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Zolang hij enige kracht van zichzelf heeft, zal hij nooit enige sterkte in de Heere hebben. Want de kracht van Jezus wordt in onze zwakheid volbracht. Dat houdt dus in dat in de persoon die deze woorden op de juiste manier gebruikt, al zijn kracht volkomen tot zwakheid is gebracht. O, wat een pijnlijke les moeten wij leren om te ontdekken dat al onze kracht zwakheid is. Er is een tijd geweest dat sommigen van ons dachten dat wij kracht hadden, de Satan konden weerstaan. De wereld konden overwinnen, vervolging konden verdragen, de smaad van mensen konden dragen en de hoogmoed en het kwaad van ons hart konden doden en ten onder konden houden. Hebben wij onszelf in staat bevonden deze ingebeelde kracht ten uitvoer te brengen? Zijn wij in staat geweest om dit besluit uit te voeren? Wat is hierin onze ervaring geweest? Dat wij meer en meer onze eigen zwakheid hebben ontdekt, dat wij niet één verzoeking kunnen weerstaan. De minste windvlaag waait ons omver, de lusten die ons zo licht omringen, onze vuile hartstochten, de goddeloze begeerte van ons hart verleiden onze ogen en gedachten zo en strengelen zich zo om onze genegenheden heen, dat wij in een ogenblik onderuit gaan, tenzij God zelf ons ondersteunt. Hebben wij niet ondervonden dat wij geen kracht hebben om te geloven, te hopen, lief te hebben, te bidden of enige geestelijke daad voor te brengen. Geen kracht, tenzij God zelf het willen en het werken in ons werkt naar zijn welbehagen. Zo leren wij onze zwakheid, niet leerstellig of met ons verstand, maar door onszelf met zekerheid en bevindelijk de allerzwakste van de zwakken te voelen. Zo wordt ons geleerd onszelf de allersnoodste van de snoodste te voelen. Er is sprake van een toenemende kennis van deze dingen. Als de Heer een mens dieper inleidt in de kennis van zijn verdorvenheden, doet hem dat steeds minder gesteld zijn op zijn rechtvaardige, vrome, heilige ik. De Heer leidt des te meer een mens in de kennis van de verzoeking, van de zonde die hem zo licht omringt, van de kracht van zijn verdorvenheden en van de werkingen van zijn vuile natuur. Door al dit werk kent en leert hij dieper en pijnlijker wat een arme, hulpeloze, zwakke, krachteloze ellendeling hij is. Naarmate het de Heere behaagt, de sterkte, kracht en volheid die in Jezus Christus woont, voor zijn ogen te ontvouwen, trekt hij hem, leidt hem, brengt hem, bemoedigt hem en stelt hem in staat tot zijn volheid te komen. Hij pleit met de Heere om zijn kracht in zijn zwakheid te volbrengen, Met de hand van het geloof put hij voorzieningen uit de volheid die in Christus Jezus is. Hij leert dat hij in de Heere niet alleen gerechtigheid heeft, maar dat er in hem ook sterkte is. Ik geloof dat wij leren dat wij in de Heere gerechtvaardigd, dat wij in de Heere gerechtigheid hebben, voordat wij leren dat wij in de Heere sterkte hebben. Wij leren onze snoodheid voor onze zwakheid, onze zondigheid voor onze leegheid. Wij leren dat wij verloren zijn, volkomen verloren, voordat wij leren dat wij de zonde niet kunnen weerstaan, dat ons hart waarlijk even zwak is als water. Nadat de Heere de ziel van tijd tot tijd in staat stelt om op Jezus te zien, zich aan zijn naam, zijn roem, zijn woord en zijn belofte vast te houden, wordt zijn gezegende sterkte meegedeeld en in zijn ziel ingeademd. Zo werkt de Heere in hem het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dan dorst het arme wormpje Jacobs de bergen, vermaalt het de heuvels en doet ze voor hem vluchten als kaf. Wanneer de Heer hem sterkt, kan hij de verleiding weerstaan, de zonde overwinnen, vervolging verdragen, het kwaad van zijn hart onderwerpen en tegen de wereld, het vlees en de duivel strijden. Wanneer de Heer hem verlaat, is hij als Simson met geknipte lokken. Dan zinkt hij weg in alle kwaad en voelt hij de hulpeloosheid van zijn gevallen natuur. Laat de Heer zijn genadige aanwezigheid maar eens wegnemen. En de sterke mens wordt als een baby, wat hij eerder ook gevoeld mag hebben, wat voor licht, kracht en liefde ook in zijn ziel gevloeid mag zijn. Hij, die de bergen kon dorsen in de sterkte des Heren, valt voor de Heren neer, even zwak en hulpeloos als een klein kind. Zo leert de Heren ons ook pijnlijk en plechtig, dat wij in hem alleen gerechtigheid en sterkte hebben. Zo leert hij ons op hem te zien, hem vast te houden en al de hoop van onze ziel alleen te richten op hem, die machtig is te verlossen, die in staat en gewillig is volkomen zalig te maken allen die door hem tot God gaan. Dan komen we tot ons derde punt. Want er zijn er echter ook die andere gedachten over Jezus hebben. Wij hebben gelezen dat beschaamd zullen worden allen die tegen hem ontstoken zijn. Dus nu volgt ten derde het lot van degenen die tegen Christus ontstoken zijn. Laten we nu eens kijken naar het plechtige besluit en de plechtige verklaring van God, dat er een zaad is, een uitverkoren zaad, het zaad Israëls genoemd, van wie God gezegd heeft dat zij in de Heere gerechtvaardigd zullen worden. Vrijgesproken zullen worden van alle aanklachten van de wet, en God zullen worden voorgesteld zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. God heeft gezegd, maar in den Heer alleen zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Als zij zich beroemen, zich verheugen, bidden of spreken, doen zij dat in hem. Alles wat ze hebben of zijn, komt van hem en richt zich op hem. Ze komen met gebed, smeking, vurig, roepen, hunkerend verlangen en hartstochtelijk pleiten. Ze komen tot hem om het verlangen van hun ziel te bevredigen, dat hij hen zou liefhebben, hen zou zegenen en tot hun hart zou spreken. Zulke mensen stelt hij in staat om te zeggen, in de Heere heb ik, arm, verloren ik, schuldig ik, gerechtigheid en sterkte. Maar er zijn ook personen die heel anders zijn. Er zijn er die geen gestalte in Jezus zien dat ze hem zouden begeerd hebben. Ze voelen geen behoefte aan hem, zien nooit zijn gepastheid, worden nooit opgewekt door zijn liefde, aanschouwen nooit zijn heerlijkheid, smaken nooit zijn gunsten, genieten nooit zijn tegenwoordigheid. Integendeel, hun hart is vervuld met helse vijandschap tegen hem en alle die de zijne zijn. Van deze mensen lezen wij zonder uitzondering dat zij beschaamd zullen worden. In zoverre wij er door de sterke hand van de Geest in onze ziel toe worden gebracht te zien op en te komen tot Jezus, en bij tijden te voelen dat Hij dierbaar is, in zoverre alleen hebben wij de zin van Christus, In zoverre alleen zijn Gods gedachten onze gedachten en zijn wegen onze wegen. Dan, wanneer wij door God gevormd worden, behaagt het ons wat God zegt en behaagt het God wat wij doen? Of is wat God zegt ons wel behagelijk en is wat wij doen God wel behagelijk? Er is een eenheid en een gemeenschap tussen God en de gelovige ziel die ertoe gebracht wordt op Jezus te zien, te voelen, dat hij dierbaar is en zich in hem te beroemen en in hem alleen. Maar er zijn ook anderen, opstandelingen tegen God en de godzaligheid, die zelfs tegen hem ontstoken zijn. Hun helse trots, de duivelse vijandschap van hun vleeselijk gemoed wordt geprikkeld door precies hetzelfde dat zoet en gepast is voor Gods verloste huisgezin. Velen zijn tegen hem ontstoken, omdat hij God is. Velen zijn ontstoken tegen zijn godheid, omdat hij de eeuwige God is. Het schijnt de helse vijandschap van sommigen te prikkelen, omdat ze niet kunnen verdragen dat Jezus Jehovah is. Ze zijn tegen hem ontstoken, omdat hij God is boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Maar ze zullen beschaamd worden. Sommigen zijn ontstoken tegen zijn soevereiniteit, omdat hij stierf voor de schapen en niet voor de bokken, omdat hij zijn leven aflegde voor zijn vrienden en niet voor zijn vijanden. Het is waar. Ze durven niet al hun godslasterlijke en schunnige taal tegen hem te gebruiken, maar ze zijn ontstoken tegen degene die voor deze onderscheidmakende leerstellingen van Gods genade strijden. Anderen zijn tegen hem ontstoken, omdat hij verheerlijkt zal worden in de harten van zijn gewillig volk, omdat hij hun gerechtigheid niet op gelijke hoogte laat staan met die van hemzelf, omdat hij geen gerechtigheid van het schepsel aanneemt, maar die als helemaal verscheurd en bedorven voor de ogen van de engelen blootlegt. Anderen zijn tegen hem ontstoken, omdat hij hun bedorven, verscheurde en wegwerpelijke klederen niet in de heerlijkheid opneemt. Anderen, omdat hij zijn liefde in de harten van de schapen zijner weide zal uitstorten en zich aan hen zal openbaren. Wat hij niet doet aan de wereld. Wanneer het volk des Heren hoort spreken over de openbaring van de liefde van Christus aan de zielen van zondaren, zijn zij er niet tegen ontstoken. Zij verlangen er zelf ook naar en achten de mensen gelukkig die dat ondervinden. Zij begeren meer van die toelachingen en verlangen ernaar om uit diezelfde beker te drinken. De vijanden die tegen hem ontstoken zijn, kunnen het niet verdragen te horen dat de Heere Jezus Christus deze zielen bezoekt met de besprenkelingen van zijn bloed en met de toelachingen van zijn liefde, die in hun hart wordt uitgestort. Deze onderscheidmakende gunsten, deze tedere barmhartigheden, deze gaven die hij zendt, prikkelen de vijandschap van hun goddeloze hart. Het genadewerk in de ziel is zo vernederend in zijn onderwijs, want het maakt het schepsel tot niets. Het doet de hoogmoed van alle menselijke gerechtigheid teniet en bevlekt die, dat zij er tegen ontstoken zijn. De een lucht zijn hart door in het verborgen een woord tegen de armen en nooddruftigen te spreken. Iemand anders is tegen hem ontstoken, omdat hij aldus handelt met het hart en de conscientie van degene die zijn naam vrezen. Hoe velen zijn niet ontstoken tegen de ordinantie van de doop? Zij prikkelt het gemoed, omdat de Heere Jezus Christus dit gebruik als zijn ordinantie heeft ingesteld. Degene dan, die haar verachten, verachten hem. Degene die er tegen ontstoken zijn, zijn tegen hem ontstoken. Alles wat ik zeggen kan, is dat het de vijandschap van een vleeselijk gemoed prikkelt, dat hij, wat mensen ook mogen zeggen, gerechtvaardigd zal worden in de harten van hen die geloven, dat hij zal aannemen wie het hem behaagt, zal verlaten wie het hem behaagt, zal zalig maken wie het hem behaagt, en zal werken in het hart van zijn eigen volk, wanneer en waar het hem behaagt. Dit ontsteekt velen die het soevereine handelen van de Heer Jezus Christus niet kunnen verdragen. Alle die tegen hem ontstoken zijn, zullen met schaamte des aangezichts en eeuwig afgrijnzen beschaamd en schaamrood worden. Wanneer God hen gebiedt als kwaaddoeners uit zijn tegenwoordigheid weg te gaan. De Heer Jezus zal zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Die zullen dan allemaal beschaamd worden, omdat zij tegen hem ontstoken zijn geweest. Zo zien wij, wat een verschil er is tussen degene die de Heere leidt en daartoe brengt, zijn grote naam te vrezen en lief te hebben, en degenen die in natuurlijke, helse en bittere vijandschap worden gelaten. Er is een volk dat de Heere lief heeft. Hij heeft besloten dat dit volk in hem zal gerechtvaardigd worden. Niemand zal iets tegen hen in kunnen brengen. Hij heeft hen vrijgesproken. Niemand zal iets vinden om hen ten laste te leggen, wanneer zij voor het gericht van zijn rechtvaardige oordeel staan. De Heer heeft besloten dat ze zullen roemen in de Heere de ganse dag. Al hun roem, vreugde en dankzegging die zij zullen uiten en vanuit de gevoelens van hun hart zullen uitspreken, is in de Heere en in hem alleen. De Heere leidt dit volk. Hij handelt op speciale wijze met hun consciëntie. Zij komen tot Jezus en ontvangen deze gunsten uit zijn almachtige hand, wanneer het hem behaagt ze te verlenen. En dan zeggen zij, en alleen dan, in deze heerlijke Jezus, in deze Godmens Immanuel, God met ons, heb ik gerechtigheid en sterkte. Anderen, hoogmoedige beleiders die vanwege deze dingen tegen hem ontstoken zijn, mogen hun vijandschap dan wel met grote, gezwollen woorden bedekken, maar in hun harten is vijandschap tegen deze man van smarten. Ze hebben een helse afkeer van zijn volk en zijn wegen. Hun helse vijandschap gaat voortdurend uit tegen zijn onderwijs en zijn uitleg in de harten van zijn heiligen. Dezelfde God die verklaard heeft, in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad Israëls. Dezelfde lippen van onfeilbare waarheid hebben verklaard dat allen zonder uitzondering, hoe groot, edel of waardig, godsdienstig of ongodsdienstig ook, beleiders of wereldse mensen, de Heere God, de Almachtige, heeft met lippen van onfeilbare waarheid verklaard dat zij beschaamd zullen worden, alle die tegen hem ontstoken zijn, en dat ze eeuwig te schande zullen worden. De vraag is aan welke kant dat u staat, of u tegen hem ontstoken bent, of u hem haat, veracht en verafschuwt, of dat u in tedere genegenheid naar hem uitgaat. Of Gods geest door zijn almachtige genade en kracht ons barmhartig aan de andere kant van de scheidslijn gezet heeft, ons ertoe heeft gebracht tot hem te komen, in zijn naam te geloven, op hem te zien, hem te kennen in de kracht van zijn opstanding en zich te beroemen in hem. Ik heb slechts alleen deze verschillende groepen en personen genoemd. Er zijn misschien sommigen die hun behoefte aan Christus net beginnen te leren, in wier hart en conscientie enige overtuigingen zijn, en aan wie hij zich net begint te openbaren. Ze hebben geen heldere gezichten van Jezus of zoete openbaringen van zijn liefde in hun zielen. Maar er is toch genoeg zonde in hen werkzaam om hen van hun eigen waan af te brengen. Anderen hebben diepere ontdekkingen van het kwaad van hun hart. Zij worden ertoe gebracht in hun hart te walgen van zichzelf, vanwege hun verdorvenheden en hun zonde voor God, door het gezegende onderwijs van de Geest. Ze worden tot Jezus gebracht. Enkele schriftplaatsen worden geopend. De Heer hun gerechtigheid komt plotseling binnen. Ze zien een dierbare gepastheid in Jezus voor al hun behoeften. Ze komen tot Hem, soms 's nachts, soms overdag, soms met ernstige zielsbegeerte, soms met roepen, zuchten en verlangens, soms met kermen, snikken en gebroken en verslagen harten. Misschien zijn er hier anderen die gekomen zijn. Hij heeft hen ontvangen, hun zielen gezegend, in hun harten geschenen en hun enige getuigenissen gegeven dat zij de zijne zijn, eeuwig de zijne. Ze kunnen zeggen en alleen maar zeggen, naarmate de Heere hen daartoe in staat stelt, in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. En dit vernedert hen en maakt hen klein, nederig in hun eigen ogen en maakt Jezus dierbaar voor hun zielen. De anderen, degene die tegen hen ontstoken zijn, durven hun vijandschap niet te tonen. Hun gedachten zijn vol vijandschap. Ze kunnen geen enkele schoonheid in hem zien. Ze verachten hem heimelijk. Maar alle die de Heere leert, die brengt hij tot Jezus. Zij geloven in en vertrouwen op Jezus. Deze behoren tot het zaad Israëls. Sommigen hebben een zwak, sommigen een sterker geloof. Sommigen worden bijna verslonden door twijfel en vrees en worden de ganse dag beproefd en verzocht. Toch komen zij met al hun zwoegen, zuchten, zoeken, kermen en verootmoediging tot de Heere van leven en heerlijkheid. En ze voelen dat, en dan volgt er een hym, niemand dan Jezus hulpeloze zondaren goed kan doen. De Heere zal te zijner tijd alle twijfels en vrees van dit zaad Israëls wegnemen, hun gekwelde conscientie troosten en hen in staat stellen zich te verheugen en te beroemen in de Heere, en van hem alleen afhankelijk te zijn. Voor zover de Heere ons leert, zal dit min of meer onze dagelijkse bevinding zijn. We zullen niets zijn in onszelf en onze zwakheid, hulpeloosheid en ellendigheid voelen. De Heere stelt ons in staat te komen, ziende op Jezus Christus, opdat wij uit zijn volheid mogen ontvangen. Niemand van hen zal ledig worden weggezonden. De Heere zal genade en barmhartigheid verlenen. Hij heeft alle schatten van barmhartigheid voor degenen die hun behoefte zien en voelen. Hij heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wee degenen die tegen hem ontstoken zijn, die hun vijandschap bedekken met opgeblazen woorden, met leugenachtige verhaaltjes, die zijn ordinanties, zijn volk en zijn wegen verachten. Wee degenen die hun tong scherpen als een zwaard en opgeblazen woorden uiten tegen de Heer Jezus Christus, die hun pijlen in hun pijlkoker aanleggen om op het beproefde en verzochte volk des Heren te schieten. Wee degene die het schepsel verheerlijken, de goedheid en de vrije wil van de mens oprichten, in plaats van de gerechtigheid van Christus. Wee al degenen die tegen hem ontstoken zijn, ook al is dat bedekt en verbergen zij hun vijandschap. Dezelfde lippen van onfeilbare waarheid die zeiden, het ganse zaad Israël zal gerechtvaardigd worden, die hebben ook gezegd, allen die tegen hem ontstoken zijn, zullen beschaamd worden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Bramos. Het is niet de bedoeling dat u deze voor commerciële doeleinden gebruikt of zonder toestemming publiceert.